Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ja, wie is er nou eigenlijk titelkandidaat in de Eredivisie? De leegte van Gakpo in Eindhoven, transferdilemma's en het nieuwe duo in Manchester, Wout en Erik. Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 9 januari. Vandaag met Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. Maarten, om even te beginnen, wat viel jou dit eerste Eredivisie weekend op? Heb jij iets positiefs, iets negatiefs? Wat viel je op?
Ik was bij de wedstrijd van Ajax live en bij NEC. En ja, dan heb je toch nog een beetje het WK in je hoofd.
Ja.
De hele sfeer van zo'n WK. Ook wel het niveau, hè, van sommige spelers. En dan moet ik toch altijd wel weer even schakelen naar de Eredivisie. Maar ik moet zeggen, door de rechtsbuiten van Ajax, hè, de Conceição. Ja, dan krijg je toch een glimlach op je gezicht op zo'n middag. En ja, dat is een jongetje, hij is net 20. Hij zal ook nog slechte wedstrijden spelen, maar hij heeft iets prankelends. Binnendoor passeren, buitenom passeren, met lef. Ja, dit is nou zo'n speler. Alfred Schreuder, dat is toch een beetje het beeld wat we erbij hebben, vindt het volgens mij moeilijk om echte harde keuzes te maken. Hè? Met Bergwijn en Berghuis en Tadic en Kudus en Brobby. En nu komt er zo'n ventje, laat dit jongetje nou even staan. Want het is de enige bij Ajax die het ook gewoon leuk vindt. En die het natuurlijk past om aan die rechterkant te spelen.
Ja.
Bergwijn speelt er toch altijd een beetje met tegenzin. Tadic speelt er ook liever niet. En dan heb je hem, die dat van nature heeft. Ja, laat hem staan. En goed, dan maak je maar de harde keuze. Dan gaat Steven Bergwijn, als hij terug is, dan gaat hij maar op de bank. En dan gaat hij vandaar maar proberen om er weer in te spelen. Ik denk dat het enige is wat Schreuder op dit moment kan doen om ook voor zijn eigen positie, om dat steviger te krijgen.
Dat is toch knap, hè? Mossu probeert altijd NAC Breda erin te krijgen. Jij probeert altijd iets met Portugal erin te krijgen in die voetbalpodcast. Heb je nu weer Conceição? Huppatee, nou, Portugal. Ja, zal weer niet zo zijn, hè?
Bij deze.
Ja, bij deze. Mikkels, wat viel jou op dit weekend?
Sander van der Eijk, scheidsrechter bij PSV tegen Sparta.
Was toch gewoon een strafschop?
Dat vond ik niet, maar even los ervan, want die discussie hou je natuurlijk altijd. De een zegt, ja, tuurlijk was dat een strafschop en de ander niet. Maar los van dat feit zien we een jonge scheidsrechter die bovenop de situatie staat, die dat geen strafschop vindt. Volgens mij valt daar ook wat voor te zeggen, dat het geen strafschop is. Het is niet zo dat iemand een bal met twee handen vastklemt of zo en dat hij dat heeft gemist. En die dan met de enige tegenzin volgens mij naar het scherm gaat, hè, waar Manschot klaar zat om alsnog een strafschop naar Eindhoven te duwen. En nogmaals hoor, helemaal los ervan hoor, of PSV nou wel of geen strafschop krijgt. Ik slaap er prima door. Maar ja, die zegt dan voor het scherm, ik vind het allemaal veel te makkelijk en klaar ermee. En dat hebben we een klein beetje nodig, want we hebben te vaak scheidsrechters voor het scherm gehad die dan een strafschop gaven. En een dag later zeiden, ja met het scherm is toch moeilijk en een mindfuck. En Paul van Boekel en weet ik het wat, hoe moeilijk dat allemaal is als het publiek erachter staat. En het zal dan toch wel een strafschop zijn. Nou, hij deed het niet. En als je ziet hoe dicht alles bij elkaar ligt in de Eredivisie, dan zijn het natuurlijk wel hele, hele belangrijke beslissingen, hè, die nu worden genomen. Want AZ had die wedstrijd net zo goed kunnen winnen. PSV had die wedstrijd kunnen winnen. Ajax had die wedstrijd kunnen winnen. Feyenoord had die wedstrijd kunnen winnen. Ze winnen niet en Twente wel. Dat komt er dan nog bij. Dus ja, het is voor de neutrale toeschouwer is het volgens mij smullen. Maar ook voor die fans van die 5 clubs die nu bovenin staan. Ja, en dan zijn dit soort beslissingen heel belangrijk. En ik denk niet dat PSV echt een penalty onthouden is. Want dan moet je natuurlijk wel zeggen, ja, Van der Eijk, ga voor de scherm staan en kijk het. Maar in dit soort gevallen mag je ook best als scheidsrechter bij je beslissing blijven. Het was niet zo zwaar. Geen strafschop. Sander van der Eijk heeft persoonlijkheid getoond. En dan krijg ik op Twitter allemaal fragmenten toegestuurd of waarin hij het niet deed. Maar dit is een jonge scheidsrechter die misschien toch wel groeit. En dat durft in een stadion van een topclub. Ik heb Joey Coy ook wel eens voor het scherm zien staan bij Feyenoord NEC. Dat wist je al genoeg.
Ja.
Die rende bijna terug om een strafschop of om een doelpunt van Feyenoord goed te keuren. Nou, deze jongen durfde dat aan om het andersom te doen. Dus dat viel mij vooral op.
Gebeurt niet vaak, hè, dat inderdaad, dat een scheidsrechter een VAR-moment heeft, dat hij moet kijken op een scherm, dat hij dan ook besluit inderdaad dat het een strafschop wordt.
Ja, maar het is sowieso al een winst, denk ik, dat ze zelf gaan kijken. En ja. He, want dat had Guzzo Bouyouk vorig seizoen bij Feyenoord PSV, he, waarin het echt erom ging, he, in de laatste fase van het seizoen. Ja, die deed dat niet en altijd gaan kijken. En dit was ook zo'n moment, ja, nou prima toch, dan heeft hij het zelf gezien en dan maakt hij een keuze, een beslissing. En dan is het dan beter te verteren, ook voor de fans die zich dan benadeeld voelen, dan wanneer een scheidsrechter niet voor dat scherm gaat staan. Dat denk ik wel.
Overigens dacht ik wel dat we tijdens het WK hadden besproken dat Guzebujek had gezegd dat scheidsrechters niet meer zo snel voor de camera komen. Ik zit aan de gavel Studio Sport te kijken. Staat de eerste scheidsrechter alweer uitleg te geven over dat hij iets goed of fout had gedaan?
Jammer. Ik ben echt heel erg voor ophouden met dat uitleg geven en dat willen verantwoorden tot achter de komma. Nee joh, daar schiet je niks mee op. Niet doen.
Nee. En ik vond het ook jammer, maar ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, dat we niet meer de WK-speeltijd hebben. Dat een wedstrijd ineens 10 minuten extra... Ja, dat gebeurde natuurlijk wel bij Ajax. Gebeurde het volgens mij wel.
Feyenoord.
Ja, en bij Feyenoord ook, ja. Maar dat het niet bij alle wedstrijden zo was dat ineens. Dat die regel niet helemaal door is.
Nee. Bij Feyenoord was het 10 minuten en een half minuut extra door die 10 minuten.
Ja.
Maar wat je als verdedigende ploeg nog wel steeds hebt... Ja, je haalt het tempo uit de wedstrijd. Hè? Dus bij Feyenoord, je ziet nu voortdurend spelers aan hun hoofd voelen. Hè?
Ja.
Dan weer terecht, dan weer niet. Maar bij een hoofd heeft de scheidsrechter weinig mogelijkheden. Hè? Dus die legt het dan stil. Ja, als een spel 3-4 minuten stil ligt, dan kan je dat er wel bij trekken. Maar dat betekent wel dat zijn ploeg weer een beetje op adem komt. Het ritme van de tegenstander stokt. Dus het is nog altijd geen oplossing om alles erbij te trekken en daarmee genoegdoening te geven aan de ploeg die benadeld lijkt te worden. Maar ja, wat het bij het WK gebeurde was misschien ook een beetje overdreven.
Ja.
Maar ik denk, het hebben toch ook gezegd dat ze dat in de Eredivisie niet gaan doen. Ja, bij Feyenoord kon het bijna niet anders. Het lag zo vaak stil dat je inderdaad wel naar de 10 minuten moest.
Ja, Feyenoord gelijk met 1-1 tegen FC Utrecht. Ajax gelijk met 1-1 tegen NEC. PSV 0-0 tegen Sparta. Vitesse of AZ ook gelijk tegen Vitesse. En Twente won. Jullie zeiden het al. Twente wordt bij velen gezien als de winnaar van het weekend. Over Twente, over Tsaruki, Feyenoord, over PSV komen nog te spreken. Maar we beginnen eventjes... leek mij wel aardig, in Amsterdam.
Kijk, wat voor ons belangrijk is, waar we op gehamerd hebben, is dat er een frisse ploeg op het veld moet staan. Met energie en met een speldiscipline. En ik vond dat we dat vandaag uiteindelijk prima hebben gedaan. En 5 minuutjes na rust hadden we het even lastig. En ze krijgen een vrije trap tegen. En daarna vond ik dat we toch wel weer goed in de wedstrijd kwamen.
De allereerste stelling van deze podcast. Want we gaan gewoon in 2023 ook weer op de maandag 4 stellingen doen. Op basis van het speelweekend en wat we gezien hebben allemaal in het voetbal. Maarten, jij bent bij Ajax geweest, bij NEC Ajax. Stelling 1 is, Schreuder valt een keer niets te verwijten bij Ajax.
Ja, nou ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Want dit was zo'n wedstrijd, ja, als ze hem 10 keer spelen, dan winnen ze hem 9 keer en dit keer niet. En ja, als je zag de eerste helft, wat een kansen. Ik herinner me zo uit het blote hoofd, Taylor die op 8 meter van de keeper staat en hem eigenlijk binnen kan schuiven, schuift hem naast. Sillissen, toch wel de opvallende keeper bij NEC, ja, die pakt er ook nog 2-3 zekere doelpunten, redt hij. Dus ja, dit is een wedstrijd die ze normaal gesproken winnen. En ja, ik heb zitten kijken, PSV op tv gezien, Feyenoord heb ik het minste van gezien omdat ik in de auto zat, AZ gezien. Ja, dan heeft Ajax zelfs nog met een paar spelers die er niet bij waren door ziekte, hebben zij, als je dan kijkt naar het aanvallende mogelijkheden, dan heeft Ajax toch de meeste creativiteit en de meest verschillende, de meeste variatie om aan een kans of een doelpunt te komen. Ja, die hebben zij. Dat hebben ze voor op de andere ploegen bovenin. Dus ja, het is natuurlijk nog steeds zo dat Schreuder onder druk staat en het kan best zijn dat hij zijn baan verliest. Hè. Het kan als de resultaten tegenvallen, maar dit was wel zo'n wedstrijd dat je zag wat zij dus meer kunnen hebben dan de andere ploegen bovenin. Alleen ja, ze hebben niet gewonnen. Dus dat is ook de keerzijde die je ook moet benoemen.
Ja.
Maar dat viel me wel op. Dus in die zin, ik vond dat hem vandaag daarin niks te verwijten viel.
Ik zag een statistiek voorbij komen, volgens mij 17 schoten op de goal, of tenminste 17 schoten gelost, 6 op doel. En dat heeft dus 1 doelpunt op. En NEC had 6 schoten, waarvan 1 op doel. Dat was ook gelijk een doelpunt.
Ja, dus dat kun je een keer hebben. Maar ja, wat belangrijk is, bijvoorbeeld Davy Klaassen speelde ook weer. En die speelde dan samen met Taylor als een soort tweemans aanvallend middenveld met veel diepgang. Hè? En dan heb je Brobbey als een balvaste spits. Ja, ik zou zeggen, laat bijvoorbeeld ook Klaassen, laat dat nou eens staan even zo. Want ja, die maakt ook weer de 1-0. Dat zijn toch spelers die je waarschijnlijk in die tweede helft van het seizoen, die kunnen je over dode punten heen helpen. En ik denk dat het voor Ajax toch wel belangrijk is dat ze, zeker in die eerste maand, gewoon eens een vaste opstelling Ja, en daarvanuit proberen om die wedstrijden te winnen. En als dat lukt, ja, dan kan Schreuder verder. Ja, lukt dat inderdaad niet, ja, dan is het voorbij straks.
Maar je zegt één zinnetje, voordat ik dan nog even naar Mikkels ga, ook nog het verschil even te duiden, misschien tussen Feyenoord en Ajax en ook PSV aanvallend en de opties. Je zegt, zo'n wedstrijd kan een keer gebeuren. Maar het probleem is natuurlijk voor Ajax dat die wedstrijden al te vaak dit seizoen zijn gebeurd. Dus het is niet een keer.
Nee, dat klopt.
Alleen het is Volendam, het is Emmen, het is, weet je wel, het zijn natuurlijk meerdere wedstrijden.
Ja, nee, daar heb je gelijk in. Alleen in die wedstrijden kregen de tegenstander wel meer kansen. En nu is het inderdaad, ja, die ene bal, die valt er dan in. Maar ja, natuurlijk telt dat dan op. Alleen deze wedstrijd op zich kun je ook beoordelen als een soort begin van 2023. En dan zag je dus wel wat er wel mogelijk is. Ja, dat heb je gezien.
Ja. Mikkels, is het verschil echt zo groot? Heeft Ajax echt inderdaad zoveel meer creativiteit en zoveel meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld Feyenoord en PSV en misschien ook wel AZ en Twente?
Ja, op papier zeker. Tuurlijk. Veruit de ploeg met het grootste budget. Spelers halen van 10 miljoen die nog op de bank komen te zitten. Ja, dat kunnen andere ploegen niet. PSV komt er nog een beetje bij in de buurt. Maar de rest natuurlijk helemaal niet. Maar ja, wat Schreuder nu zegt, ik snap het wel. Maar dat zijn eigenlijk natuurlijk teksten die je uitspreekt na een vriendschappelijke wedstrijd of een oefenwedstrijd in voorbereiding op het seizoen of één wedstrijd waarin het mis is gegaan in een reeks van 10. Maar wat jij zegt, Ajax PSV 1-2, Ajax Vitesse 2-2, M Ajax 3-3, nu NEC Ajax 1-1. Ja, je kunt natuurlijk niet maar dit even wegmoffelen van ja, nee, maar vandaag hadden we wel veel kansen, dus we maken hem niet. Ik snap ook wel dat hij natuurlijk niet totaal wanhopig voor de camera's verschijnt. Want ja, het sentiment is natuurlijk al heel erg negatief. Als hij er ook in meegaat, ja, dan is het einde eigenlijk zoek. Maar ja, dat Ajax meer kansen krijgt dan NEC en niet veel kansen weggeeft, dat is natuurlijk iets van 100 jaar. Hè? Als je bij NEC op de tribune zit, je ziet Ajax op bezoek komen, dan weet je, ja, het moet wel heel erg goed vallen. Wil er vandaag een puntje in zitten en het moet echt extreem goed vallen, willen we winnen. Dus het is ook wel een beetje makkelijk om te zeggen, ja, nou ja, 5 minuutjes naar rust, hè, viel het even tegen en toen hadden we een tegengoal en toen werd het 1-1. Ja, dit is niet wat de mensen bij Ajax willen horen.
Hè. Nee, een Ajax-trainer hoort dan te zeggen, ja, die 5 minuten naar rust, dat mag ons nooit gebeuren, dat is gewoon een fout en dit is de laatste keer dat dit gebeurt eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, maar ik snap natuurlijk ook wel dat na die enorm slechte reeks, hè, want ik noemde die laatste 3 wedstrijden, maar ze hebben natuurlijk ook nog die reeks gehad dat ze tegen Go Ahead gelijk speelden, daarvoor van AZ verloren. Verloren ze ook van Liverpool. Dat kan natuurlijk allemaal, maar ja, het is zo vaak al zo slecht gegaan dat je het als Ajax-fan niet meer wil horen. Ja, we hadden heel veel kansen en we gaven niet veel weg en het ging na 5 minuten naar rust even weg. Het heeft natuurlijk ook geen zin om te gillen. Dit mag nooit meer voorkomen, want hij weet ook, ja, het komt misschien volgende week weer voor en wat moet ik dan nog roepen? Maar dat Ajax nog niet boven Jan is, dat begrijp ik wel. En wat Maarten zei met Conceição, dat is natuurlijk leuk, hè? Conceição speelde leuk en om die een kans te geven, maar het is ook zo dat Schreuder kan natuurlijk niet even gokken op een speler waarvan Maarten letterlijk zegt van ja, die gaat ook nog slechte wedstrijden spelen. Hij moet natuurlijk zijn punten pakken. Dus je kunt ook niet gokken op een jonge speler waarvan je denkt, ja, vandaag is het een 8. Maar ja, van de week zal het wel eens een 6 of een 5 kunnen zijn, want dan speelt hij met zijn eigen baan natuurlijk. Dus het water staat aan de lippen. Hij heeft geen tijd meer om eventjes rustig spelers te brengen die nog niet heel constant kunnen zijn. En ja, wat hem nu overkomt, mag hem eigenlijk niet meer overkomen. Dat sentiment rond Ajax is zo negatief. Die mensen zijn zoveel gewend. Ja, die willen helemaal niet horen dat ze tegen NEC 4 kansen, 5 kansen, 6 kansen hebben gehad. Maar het is toevallig een keer 1-1 geworden. En daarvoor is te veel gebeurd hiervoor natuurlijk.
Maarten?
Ja, nee, maar wat Mikkels zegt, dat klopt natuurlijk in theorie als een bus. Alleen het punt bij Ajax is geweest dat Schreuder zoveel wisselt dat er niemand meer, ja, er is geen hiërarchie meer over. En om nog iets te kunnen keren, zul je echt toch gewoon heel duidelijk moeten zeggen, zo gaan we het nu doen. En dit betekent ook voor jou dit of dat. En
maar als de verhalen toch als een beetje hoort, is dat niet toch doet, niet, dan, steeds niet dat, gebeurd bij Ajax? Dat is toch steeds niet gebeurd dat Schreuder ook in de kleedkamer het soms heeft overgelaten aan de spelers. Wat gaan we dan nu doen of wat stellen jullie dan voor? Als ik het een beetje zo van de verhalen bij Blind, dat Blind op een gegeven moment zei, nee trainer, je moet niet aan ons vragen wat we moeten doen. Jij moet zelf precies zeggen. Dat is toch nou precies waarvoor je een trainer hebt, of niet?
Jawel, maar Het is natuurlijk.
Het is toch geen, het is toch geen politieke partij?
Nee, maar als jij Steven Berghuis, Bergwijn, voor hoeveel is die gekocht? Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar in elk geval,
volgens mij 20 of zo, 22 was het, miljoen.
Een kolossaal bedrag. Ja. Dus ja, dat zijn al aankopen, die moeten dan eigenlijk spelen. Maar laten we eerlijk zijn, hij heeft er niets van gebakken de laatste, ja, wat is het, de laatste anderhalve maand tot aan het WK eigenlijk helemaal niet. Dus ja, je kunt nu wel weer zeggen, ja, en dan gaan we weer een beetje kijken en dan weer met hem en dan weer met hem. Maar dat gaat je niet meer verder brengen. Je zult nu toch iets moeten doorbreken. En ja, daarom kan zo'n eerste helft met, hè, want hij had eigenlijk vandaag, hij had niet meer keuzes dan hij had om op te stellen. Ja, dat kan misschien ook een begin zijn van iets wat je ook kan helpen. Dus ik vind het wel heel interessant hoor, hoe dat nu verder gaat. En ja, dat is een beetje wat ik bedoel. En inderdaad, ja, Conceição zal natuurlijk nog wel wat slechter spelen. Maar dan, je kan hem ook wisselen in een wedstrijd. Maar het gaat toch een beetje om, wat ga je nu doen om duidelijkheid te creëren? En een soort, ja, toch een soort pikorde in dat elftal. Ja, dat zal toch moeten gebeuren.
Ja, ik hou vaker Netflix-series aan. Ik zat de Netflix-serie Last Chance U Basketball te kijken. Dat is het tweede seizoen waarin ze een team volgen in Californië. En die coach, in het eerste jaar hadden die bijna state finals. En dat was allemaal heel mooi. Maar na corona kreeg je allemaal jongens terug van een hoger niveau. Allemaal Division 1 spelers. Die kreeg hij allemaal terug naar junior college. En hij dacht eerst, ik ga al die jongens opstellen. Ik heb zoveel talent in mijn ploeg zitten. Ik ga die jongens die van Division 1 teams komen, die ga ik opstellen. En ze verloren en het liep niet en het ging helemaal mis. En op een gegeven moment zei hij, nee, ik ga terug naar de jongens. Die brengen wat ik wil dat ze brengen in een basketbalteam. En dan gaan die andere jongens hun speelminuten wel maken vanaf de bank, maar niet meer als starters. Puur de keuze maken voor het beste team.
Ja, maar kijk, maar het is ook ik vind het ook wel een beetje beschamend. Dus Daley Blind is weg. En Owen Wijndal.
Verschil maakt het wel gelijk, hè, bij Ajax. Dat zie je gelijk.
Ja. Maar dus Owen Wijndal, dat is dan eigenlijk de speler. Die moet het dan gaan doen. Maar dan is de conclusie van die dan door de trainer ook wordt uitgesproken. Ja, hij brengt te weinig momenteel. Hij moet meer brengen. Ja, maar dan ben je als Wijndal, dit kan je toch bijna niet verkopen aan supporters. Dat jij dan eigenlijk de man moet zijn die het moet gaan doen. En dan is de conclusie, ja hij moet er eigenlijk meer aan doen. Ja, ik vind het wel een beetje schokkend hoor.
Ja.
Maar goed, dat heeft misschien ook wel te maken met, ja, dat de lat dan blijkbaar gewoon hoger moet. En nou ja, zeg het maar gewoon dat hij niet voldoet. En dan is het aan hem om zich er weer in te knokken. Ja?
Mooi. We gaan door naar de tweede stelling.
Wij zijn bezig met een goed seizoen. We mogen zelfs dromen over de eindstand in deze competitie. En dan ga je toch niet een van je beste spelers ga je in de winter wegdoen. En Ramiz is een goede speler, heeft zich heel goed ontwikkeld. Is een, vind ik, fijne persoonlijkheid. Maar ja, wij willen graag van de zomer hem die kans bieden en niet nu.
Ron Jans bij Goedemorgen Eredivisie bij ESPN. De stelling, Mikos, FC Twente zou wel heel dom zijn om dit seizoen Seruki te verkopen aan een concurrent. Al is het voor 15 miljoen.
Nou ja, dan moet je natuurlijk naar de financiële cijfers van zo'n club kijken. Jij redeneert in deze stelling een klein beetje als een supporter.
Nee, en ik redeneer ook puur zeg maar dat je het beste team wil behouden als je ziet dat je kans hebt om meer dan je misschien wel in de komende jaren zal krijgen in de competitie.
Tuurlijk. En dat is ook een belangrijk aspect. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de boekhouding van een club. Die kan ik niet goed inschatten. Nee, bij Twente niet, wil je zeggen. Nee. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Als zij dat geld nodig hebben, ja, dan kun je niet gokken op dat ze inderdaad in die top 5 omhoog stomen en inderdaad bij de top 2 eindigen. En dan moet je hem verkopen. Als je denkt dat je het kunt uitzingen en dat je er straks met wat minder geld genoegen kan nemen, dat voor de boekhouding niet zo erg is. Ja, dan moet je dat doen. Zij zijn natuurlijk niet verplicht als Feyenoord op de stoep staat om te zeggen, nou neem hem maar mee. Daar hebben ze alle recht toe. Maar dat zijn ze wel verplicht aan alles wat er ooit bij die club is gebeurd, als het financieel gewoon noodzakelijk is.
Hè? Maar stel dat Feyenoord nu komt met een bod van 7,5 miljoen of zo. En je kan in de zomer 5 miljoen voor hem krijgen. En misschien na een heel goed jaar dat het buitenland wel meer wil betalen.
Ja, het probleem is volgens mij ook dat heel veel van dat geld gaat niet naar FC Twente. Hè. Volgens mij zit de gemeente daar nog in. Nou ja, er komen natuurlijk zaakwaarnemers. Dus ja, een paar miljoen zijn ze natuurlijk niet mee gered. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, daar zit Ron Jans. Hoe lang zit hij er nog? Daar zit Jan Strooijer. Die gaat ook niet lang meer door. Zijn die wel genoeg bezig met de boekhouding van de club? Of denken die alleen, ja, van die laatste seizoenen nog even een prachtige prestatie neerzetten? Ik snap wat je zegt. En alle supporters van Twente zullen zeggen, ja, natuurlijk ga je niet aan een club verkopen die maar 2 of 3 of 4 punten boven je staat en waar we straks de titelstrijd mee aangaan. Maar behalve als het financieel noodzakelijk is. En de Eredivisie is nou eenmaal zo dat er elke keer weer verkocht moet worden. Ja, in dit geval, als dat niet zo is, dan kun je inderdaad voorstellen dat ze zeggen, ja, als wij Zerouki houden, dan versterken we in ieder geval niet een concurrent. En dan hebben we zelf ook een goede speler. Maar Twente moet natuurlijk ook wel rekening houden. Ja, als die geblesseerd raakt, verkoop je hem van de zomer ook niet.
Ja, maar
dus
dat
zijn wel risico's die je neemt natuurlijk.
Dat is zo'n als discussie. Maar aan de andere kant, wat Ron Jans bij Goedemorgen Eredivisie zei, en wat wel aardig was natuurlijk, dat hij zei, AZ zei ooit in de winterstop, gaan we geen spelers verkopen. Dat doen we alleen in de zomer, zijn ze op te pikken. Die hebben het ooit een winter gedaan dat ze niks verkochten. En hij zei ook eigenlijk, zouden wij als Twente niet meer moeten willen dat wij onze concurrenten in de Eredivisie sterker maken, maar dat onze spelers naar het buitenland vertrekken, dat we ze daaraan verkopen, in plaats van dat ze naar Feyenoord of naar Ajax gaan. Maar ik zie Maarten al nee schudden.
Ja, dat is ook weer zo. Dat is vanuit Twente en AZ wat te begrijpen, maar dat is voor ons voetbal is dat gewoon niet goed. Je moet gewoon nog steeds van FC Twente of van FC Utrecht of misschien ook wel vanaf AZ moet jij gewoon een speler de kans blijven gunnen om naar Ajax, PSV of Feyenoord te gaan. Zoals Paul Bosveld vroeger van Twente naar Feyenoord ging. Kees van Wonder heeft de overstap gemaakt van Eredivisie naar Feyenoord. PSV.
Niemand, dat soort jongens natuurlijk. Hè?
Dries Mertens, ja. Dat soort jongens. Dat moet gewoon blijven kunnen. Ook in de huidige verhoudingen. Alleen, ik snap wel dat Twente nu echt het onderste uit de kan wil. Oké, dat mag. En dan zullen we zien waar het op uitkomt. Maar het is voor voetbal echt dramatisch als dat niet meer kan. Want dan gaan allemaal spelers, die gaan dan naar, noemen ze een dwarsstraat, die gaan dan spelen bij
Manchester United.
Straatsburg.
Bijvoorbeeld. Bij Straatsburg of weet ik veel wat, kom op. Nee, dat moeten we echt niet willen.
Maar Mikos,
twee dingen daarover. Slot begint daar zelf over. Hè. Die zegt, als je nu als speler voor een club als Twente, AZ of laten we zeggen Utrecht tekent en jij hebt het idee dat je later nog een keer een tussenstap wil maken bij PSV, Ajax. Bij PSV, Feyenoord, Ajax is iets ander geval. Hè. Die kunnen wel neerleggen wat er gevraagd wordt. Dan moet je een clausule in je contract op laten nemen. Dus Zerouki had destijds eigenlijk moeten denken, ja, als ik die tussenstap wil maken, moet ik een clausule. Dan zeg ik, jullie mogen vragen wat je wil voor me. Maar als Feyenoord komt of als PSV komt, dan wil ik voor, laten we zeggen, 4, 5 miljoen weg. Dan was hij nu verkocht geweest. Dat zegt Slot natuurlijk in de hoedanigheid.
Ja, maar ik wou zeggen, zei dat als trainer van AZ ook? Toen zei hij dat volgens mij niet als trainer van Cambuur. Als speler zei hij het zelf denk ik ook niet.
Als trainer, dat zegt hij in de hoedanigheid van Feyenoord. Natuurlijk is het zo. Maar dat raakt natuurlijk wel aan wat Maarten zegt. Feyenoord kan ze niet meer betalen. Dus voor het voetbal zou het beter zijn als je nog een keer een tussenstap maakt. Hè? En dan hoef ik niet allemaal boze Twente supporters die zeggen, ja, wij zijn niet minder dan Feyenoord. Dat snap ik ook wel. Maar als je het op de lange termijn bekijkt, moet je natuurlijk eigenlijk nog een keer bij de top 3 kunnen tussenstappen om dan de volgende stap te zetten. Dat is voor je eigen carrière vaak beter. Voor je portemonnee wat minder waarschijnlijk. Maar voor de lange termijn is het goed. Voor Feyenoord is het goed. Voor het Nederlands voetbal is het goed. Voor PSV is het goed. Maar ja, dat lukt dus niet meer. Dus Feyenoord zegt, wij halen allemaal buitenlandse jongens, want die zijn goedkoper. We kunnen eigenlijk, in plaats van Zerouki, kunnen we eigenlijk 3 Noren halen, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
En dat doen we dan maar. Dus wat krijgt Feyenoord? Die krijgt een volledig buitenlands elftal, waar nu nooit iemand over begint. Maar als Feyenoord vandaag van Utrecht had verloren, ze verliezen volgende week van Groningen en ze vliegen eruit voor de beker tegen PEC, dan begint iedereen over het feit dat het een vreemdelingenlegioen is. En nu heb je dat helemaal niet.
Dus maar dat vraagt dus eigenlijk, als vanuit het breder perspectief gekeken, dan zouden eigenlijk de clubs in de Eredivisie met elkaar een soort van verbond moeten sluiten. Dat ze inderdaad kunnen zeggen, oké, 5, 6, 7, 8 miljoen. Maar doorverkooppercentage dat je daarin deelt, dat je het elkaar ook gunt. Dat kan natuurlijk ook, hè? Want je ziet dat Twente nu voelt, we komen er tegenaan.
Ja, maar dan vraag je iets natuurlijk wat nooit gaat gebeuren. Want inderdaad, Twente ziet dat helemaal niet zitten. Waarom zou die naar Feyenoord moeten? We kunnen hem beter verkopen aan Straatsburg, bij wijze van spreken, voor 10 miljoen. Hebben wij 10 miljoen? En wat kan ons het schelen waar die heen gaat, hè? Even los van het belang van het Nederlands voetbal. We hebben ook destijds altijd de punten weggegeven als we in de Europa League speelden. Hè? Totdat we geen punten meer hadden. Toen dachten we in één keer met z'n allen, ja, nu moeten we dat met z'n allen gaan oplossen. Maar daar zover zijn we nog niet. Maar die spelers zouden dus vooruit moeten kijken met hun zaakwaarnemer. Als zij dat belangrijk vinden. Als ze ooit nog een stap willen zetten van Twente, van Utrecht, Groningen naar een grote club in Nederland, dan moeten ze het in een contract op laten nemen. Anders is het bijna niet mogelijk. Behalve dan dat Ajax natuurlijk, als die nu Zerouki zouden willen hebben, ja, de twee vingers in de neus leggen ze neer wat Jan Strooijer wil hebben natuurlijk. Dus ja, dat is wel een punt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als Twente zijnde daar inderdaad niet snel aan begint. En als Zerouki komt, ja, dan heb je van Ajax 2, of was het Ajax Jeugd, dan heb je natuurlijk ja, weinig poot om op te staan. Hè? Kijk, als je een grote speler haalt,
ja,
dan zeg je natuurlijk heel snel, ja, clausule prima. Maar anders kunnen we je niet halen. Maar Seruki moest natuurlijk blij zijn in die fase van zijn carrière dat hij naar Twente kon. Dus die heeft ook nooit gedacht, ik ga nu ook nog even eisen met... met mijn zaak waarnemen dat er clausules. Dus in de praktijk is het niet zo makkelijk. Maar dat is misschien de enige manier om die tussenstappen te laten zetten. Als je het belangrijk vindt dat ze nog een stap in Nederland zetten.
Nou zag ik wel, als het nou Twente zou zijn, dan eventjes er in de hoek van Twente redeneert. Hè, Strooyer en Jans. 29 januari, Twente Feyenoord. Dan zou ik zeggen, ja, je mag terugkomen, maar na de 29e.
Terugkomen?
Ja, als je wil dat, als je zegt tegen Feyenoord, van, joh, kom maar binnen, zeg maar, we gaan voor die transfer kijken, dat kan allemaal.
Oh, maar... ja, dat kan. Kijk, want dit weekend is natuurlijk een beetje een vreemd weekend geweest. Omdat Twente is nu zo dichtbij geschoven dat ze in dat Enschede natuurlijk denken... Ja, wacht even, nog zo'n weekend. En we hebben ze bij de Lurven met een grote mond daar in Rotterdam en in Amsterdam en in Eindhoven. We komen eraan. Dus dat kan ik me ook voorstellen. Je hebt trouwens ook natuurlijk nog wel met een speler te maken. Hè? Kijk, als je als speler bij Twente zit en je voelt dat je niet wegkomt... Ja, dat geeft ook wel iets aan bij andere spelers die daar komen. Hè. We hebben meer clubs in Nederland gehad. Als je het gevoel krijgt, ik kom niet meer weg bij deze club. Dat is ook niet goed. Dat moet je natuurlijk ook niet uitstralen als club. Dus er moet wel een mogelijkheid zijn dat als er een kans voor je komt, dat je wegkomt. En dan weten de spelers die daarna naar Twente gaan of naar AZ gaan of noem maar op. Die weten, ja, als het moment daar is, dan werkt zo'n club wel mee. Nou ja, dat is in dit geval natuurlijk niet aan de hand. Maar wat jij zegt, ja, de 29e is natuurlijk... Je zou hem ook kunnen verkopen en kunnen zeggen... Hij mag absoluut de 29e niet meedoen. Daar gaan we nooit wat over zeggen. Maar dat is, dat is een deal. Kijk, als Feyenoord hem dan pas haalt... Dan hebben ze ondertussen Groningen uitgespeeld. PEC voor de beker, ze hebben ter Ajax gespeeld. Ja, dan zijn ze wel zover al in de competitie... Dat je ook zou kunnen denken, ja... Timber is alweer op de weg terug. Moeten we het nou nog per se doen?
Mag ik nog iets vragen, Mikos? Ja. Want ik heb Feyenoord dus niet zo kunnen zien dat ik onderweg was. Maar het is ongeveer de club geweest die 2 maanden lang heeft kunnen trainen met bijna iedereen. Want er was bijna niemand op het WK. Had daar meer uit moeten komen? Of moeten we dit nog even gewoon zien als ze opstarten?
Nou, nee, daar is wel iets voor te zeggen. Kijk, ze hebben natuurlijk wel de pech gehad dat ze 2 starters, zoals Slot het noemt, moeten vervangen. Hè? En dat Wiever eigenlijk een van de vervangers ook niet fit genoeg was om te starten. Dus ze hebben niet in de formatie kunnen spelen waar ze in het begin zeg maar mee zijn gaan trainen. Ja, en ze starten met een tegendoelpunt. Dat telt ook mee. Hè? Het is niet zo dat je na 2 minuten pas start. Maar daarna kwam er een soort van... Ja, verbeterheid over Utrecht natuurlijk. Met Bas Nijhuis als scheidsrechter. Waarin je ziet, iedereen vliegt er volop. Ja, daar kon Feyenoord heel moeilijk mee omgaan. En pas na een kwartier, 20 minuten denk ik dat ze een beetje grip kregen. Maar Feyenoord vertoont al lange tijd dit soort problemen. Ze hebben heel, heel veel balbezit. Maar halen daar eigenlijk relatief heel weinig kansen uit. Pas op het eind, toen het echt opportunistisch werd, toen kwamen de kansen. Maar ze hebben ook zomaar tussen de, laten we zeggen, de 20e minuut en de 60e minuut de bal gehad. Grotendeels. Maar nauwelijks kansen. Dat probleem, ja, dat hebben ze in trainen dus ook niet op kunnen lossen.
Nee, daarom. Want dat is toch een beetje wat je hè, van buitenaf... dat was ook de hoop die er, denk ik, bij Feyenoord supporters ook was. Of is nog steeds. Hè, van God, Slot heeft nu echt kunnen trainen, gericht kunnen trainen. Ja, dat zou je in deze maand toch op linksom of rechtsom... zou je dat terug moeten kunnen zien.
Ja.
En...
Maar het was een beetje dubbel, want het zat wel in het spel, zeg maar. Ze hebben wel, zeg maar, gedomineerd in Utrecht. Weliswaar ook Utrecht voorsprong, misschien wat bewuster achteruit. Maar het was niet zo dat het helemaal niet terug te zien was in het spel. Wel te weinig kansen. En het resultaat is natuurlijk dat je daar wat kritischer naar kijkt. Wordt het daar 1-2, 1-3, dan denk je al snel, nou ja, ze hebben goed getraind. Het is een moeilijke start, zijn we er overheen. Ja, over Seruki gesproken trouwens. Feyenoord heeft weer een bod gedaan. Heeft het bod verhoogd.
Ja.
Exacte bedragen zijn niet bekend, maar ze geven dus niet op. En ik zag ook het zandlopertje van Seruki, die volgens mij nu ook wel intern denkt van ja, wacht even. Van de zomer heb ik heel vriendelijk gedaan en aardig en lief. En nu zat ik gewoon na de transfer deadline nog bij Twente en heeft niemand er verder meer met een woord over gerept. Dit is misschien mijn enige en laatste kans om die stap te zetten. En hij is ervan overtuigd, waar we het net over hadden, hè, dat hij die stap moet zetten, die tussenstap. Bij de Nederlandse top. Dus die gaat volgens mij intern ook wel wat meer tegen de deur schoppen dan dat hij in de zomer heeft gedaan. Dus het wordt wel interessant. Ron Jans is heel duidelijk en Jan Strooyer is nog veel duidelijker. Dus ik zie het er nog niet 1, 2, 3 van komen. Maar als Seruki natuurlijk zelf ook standards gaat schoppen, om het maar zo te noemen. Ja, dan komt er misschien wel een gaatje.
Ja, kijk, dat zou ik nou weer... ook weer, toch weer niet goed vinden van zo'n speler. Want laten we wel zijn, Twente heeft jou wel de kans gegeven nadat je inderdaad vanuit de tweede van Ajax, wat was het? Wat zei je?
Ja, de jeugd.
Dus, ja, daarom. Dus dat maakt het... Ja, goed. We zullen het zien, hoor.
Maar... Zo oordeelde hij natuurlijk van de zomer. Maar misschien dat hij nu denkt, ja, als ik dat standpunt blijf, dan zit ik hier in 2034 nog ineens.
Nee, ze hebben gezegd, in de zomer mag je weg. Dus ze hebben ook wel perspectief gegeven. Het is niet zo dat ze zeggen, je mag hier nooit meer weg. Je zit vast aan de goalsvesten en je komt er nooit meer uit.
Dat is zo, maar de optie ligt er nu. En de optie ligt er waarschijnlijk niet meer van de zomer. Want als nu deze week het afketst, dan haalt Feyenoord een andere speler. Die gaan natuurlijk niet... En dat zou dan kunnen betekenen dat je in de zomer zegt... Ja, we hebben je niet meer nodig. Kijk naar de transfer van Bazour, die afgelopen winter niet rondkwam. Ja. Toen zei iedereen, dan haalt Feyenoord hem van de zomer. Nou, het zijn ze een beetje gaan puzzelen. Hebben wat andere spelers gehaald. Bazour is nog wel in gesprek geraakt met Feyenoord. Kreeg een aanbod. Financieel, dat was eigenlijk helemaal niets. Hè? Daarvoor kon hij nog wel komen, maar anders niet. En toen ging dat niet meer door.
Ja, maar Mikos, het is heel simpel. Als hij tot de zomer wacht, dan haalt PSV hem op. Als vervanger van Sangaré die dan weggaat. Dus dan heeft hij zijn tussenstap alsnog. Dus Seruki, gewoon even wachten. En dan kun je in de zomer alsnog weg. Alleen dan naar een andere top 3 club. Ja. Ja, het is wel interessant hoor, hoe dat verder gaat. Ja.
Goed, we hebben in ieder geval een bod gedaan, Feyenoord, nog op Seruki. Ja. Om te kijken of ze toch nog kunnen binnenhengelen. En de vraag is natuurlijk of Strooyer heeft opgenomen. Want dat is een beetje de vraag.
Nou, ik begrijp wel dat Strooyer altijd keurig opneemt. Maar ik had het van de week geprobeerd te omschrijven in de krant als... Dat Feyenoord zich eigenlijk een soort meldt alsof ze bij een tandarts voor een wortelkanaalbehandeling komen.
Ja, dat vonden de fans ook leuk, hè, geloof ik, dat je dat zo omschreef. Ja,
ja, maar wat bij Jan niet... Jan is daar heel duidelijk in, Jan Strooyer. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ja, die is ook heel open. Hè, want hij neemt ook de journalisten daar in de regio op en vertelt gewoon hoe de situatie zit. Dus dat valt te prijzen. Maar hij is er heel duidelijk in. Ja, en dan is de vraag waar we eigenlijk aan het begin van deze eeuwigdurende discussie over... Heeft Twente dat geld nodig? Of zeggen ze, joh, wat kan ons het schelen? Nu 6 miljoen, dat hebben we niet nodig. We gaan voetballen. Hij brengt ons misschien wel in de top 3. Verdienen we ook weer geld aan. We gaan het niet doen. Ja, voor Feyenoord zou het een dubbele klap zijn. Een goede speler halen en de concurrent verzwakken. Dat is natuurlijk, dat zou wel een... Ja, het zou voor die andere clubs in Nederland ook goed zijn in de top. Want als Twente zijn rookie kwijtraakt, zijn ze toch een stuk minder. Ze doen nu echt mee.
Misschien dat Ajax er dan wat geld kan lenen aan Feyenoord of zo. Of PSV.
Ajax zegt, wij financieren hem voor.
Ja, die afsluit hier. Ja.
3 miljoen extra, haal hem weg daar alsjeblieft.
Ja. Het worden wat dat betreft boeiende transferweken. We gaan door naar de derde stelling van deze podcast.
Kijk, ik geef alleen aan, op het moment dat je een beste speler verliest, dan worden de kansen niet groter. Dat hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar dat gaan we wel opvangen, zo goed als we kunnen. En dan de ambities binnen de club blijven hetzelfde. Maar goed, je hebt wel ingeleverd.
Ja, was Ruud van Nistelrooy voor de wedstrijd PSV-Sparta. Dus nog voorafgaand bij het interview bij ESPN. Maarten, stelling 3. Als PSV niets doet om Gakpo te vervangen, is het figurant de rest van het seizoen?
Nee, helemaal niet. Want ja, dat is deze eredivisie. Daar gaat niemand een beslissende slag slaan voorlopig. Dus PSV blijft ook meedoen.
Hoe ze speelden. Kijk, je hebt over kansen creëren. Je vraagt het net aan Mikkel, hoe het was bij Feyenoord. Je hebt bij Ajax. Maar dit was wel echt hulp over.
Ja, nee, maar eens. Maar goed, je kunt ook zeggen, ze hebben hier vlak voor, hebben ze tegen AC Milan gespeeld, dan wonnen ze 3-0. Dus het zal ook een beetje...
Ik heb voor jullie geleerd, over voetbal moet je altijd met 27 korrels zout nemen, hè?
Ja, maar toen zag je wel een paar dingen waarvan je zegt, ja, dat had tegen Sparta. De eerste 20 minuten zag je ze wel. Als ze toen hadden gescoord, dan winnen ze hem. Maar het zit er een beetje in. Bij PSV, bijvoorbeeld, het zit hem ook in Madueke. Dat is natuurlijk een leuke speler om te zien. En tegen Milan maakte hij dan het verschil. Maar dan gaat hij denken dat hij dat steeds moet doen. En dan wordt het geforceerd. En als PSV iets nodig heeft, zeker in dit soort wedstrijden, dan is het dat je, als je met Luc de Jong voorin staat en je brengt ook Guus Til nog in, dan heb je twee spelers, het is al vaker bewezen, hè, die met de kop iets kunnen. Dan ga je het gewoon op die manier forceren. En dan valt hij wel een keer. Maar ja, dan heb je wel spelers nodig, zoals Jetro Willems in het verleden. Vroege voorzet. Arias, die er dan overheen komt. Maar ja, nu spelen ze met Philip Max. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. Als een soort opkomende back.
En die is overal Philip Max. Die staat ineens, zeg maar, op middenveld. Ja. Die een soort van vrije rol gekregen.
En aan de andere kant hebben ze het nu zo ingericht dat de rechtsback These, die staat meer als een soort centrale verdediger op te bouwen. Dus ja, dan moet het van Madueke komen, die dus steeds voor eigen succes gaat. Ja, dan maak je het jezelf wel heel ingewikkeld. En dan kan het dus ook gewoon 0-0 blijven in zo'n thuiswedstrijd. Dus dat zullen ze, denk ik, de komende wedstrijden proberen om dat anders in te richten. En dat zal moeten. Maar ik denk in deze eredivisie, dan wat ik zeg, ze spelen ook tegen elkaar. Ajax tegen Twente, Feyenoord tegen Ajax. PSV heeft op papier, ja, voor wat het waard is, een paar wedstrijdjes Fortuna, PSV. Ze spelen, even kijken, thuis tegen Vitesse in Emmen. Ze spelen Go Ahead thuis. Ja, dat zou toch moeten lukken dat wel een vracht punten oplevert.
Ja, maar dan moet je wel kansen creëren. Volgens mij, ik heb altijd geleerd van trainers dat als je geen kansen creëert, dat ze zich dan zorgen gaan maken altijd. En zoveel heeft PSV niet gecreëerd tegen Sparta.
Nee, maar het is nou ook weer niet zo wat ik net zeg. Je hoeft niet alles op één wedstrijd af te wentelen. Alleen, je zag wel meteen dat ze hier dus iets mee moeten. Nou ja, dat zullen ze toch wel proberen, lijkt me.
Maar dan nog iemand halen, is dat een oplossing, Mikos, denk jij? Voor PSV?
Ja, als je iemand kunt vinden en iemand is betaalbaar, dan valt natuurlijk niet mee in de winter. Maar iemand van de klasse van Gakpo halen, ja, dat is natuurlijk moeilijk.
Ja.
Dus ja, dan zou je het misschien beter kunnen doen zoals je het nu doet met El Ghazi. Iets halen is ook niet altijd de oplossing, hè? Dus ik weet niet of dat het is, of je hem dan meteen kunt inpassen, of die aan de bovenkant gelijk PSV beter maakt. Dat zal niet meevallen. En dan ben je ook het geld van Gakpo weer kwijt. Die discussie hebben we natuurlijk al eerder gevoerd. Ja.
Maarten, je noemde trouwens Max, hè? Met de manier van spelen van Max en van These achterin, centraal achterin. Het voelde daarmee ook een beetje alsof Madueke een soort van alleen op die rechterkant liep. En dat er niemand was die dan als backer overheen kwam, waardoor die steeds tegenover twee man stond. Dus dan vroeg ik me ook af, als je dan je sterspeler aan de rechterkant staat die het voor je moet doen, moet hij dan niet wat ondersteuning krijgen?
Ja, nee, maar precies, daar zat geen verrassing in. En als hij dan zelf ook nog een beetje de verrassing weghaalt, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
Ja.
Dus, maar laten we ook niet vergeten, want ik vond het ook, dat was teleurstellend, PSV, duidelijk. Maar dat Sparta, ja, is ook gewoon, hebben het echt goed voor elkaar dit seizoen. Ja. En ja, als je ziet, organisatorisch, die Maurice Steijn, ja, ik kende hem ook niet zo persoonlijk eigenlijk. Ik heb zo eens met hem gesproken laatst. En dan zie je wel een trainer die toch ook alweer 10, 12 jaar hoofdtrainer is. En die weet ook wel inmiddels hoe je het neerzet, hoor. Dus compliment ook wel een beetje voor Sparta, hoe ze dat doen dit seizoen.
Ja, Mikos, als je nou een speler naar de kant haalt, hè, het is de man die misschien wel je beoogde spelmaker is, en die gaat een beetje vloekend en tierend en balend naar de kant. Ja. Moet je dan als trainer zeggen, dat snap ik wel, weet je wel, die is gewoon gefrustreerd, of zeg je, daar gaan we nog even een kop koffie over drinken, want ik kan niet zo. Hoe reageer je erop als trainer?
Nou, ik vond de reactie van Nistelrooy richting de verslaggever niet goed. Dat was irritatie richting de vraag die heel plausibel was natuurlijk. En het gelul van, dat zei hij dan zelf niet, maar dat wordt dan vaak als conclusie getrokken. Hij was boos op zichzelf. Ja, de groeten. Hij was boos op zichzelf en dan ga je zo. Hij heeft al die tijd heel hard op Veerman staan schelden in het veld. Dat is natuurlijk onzin. Hij is boos dat hij gewisseld wordt. Maar dat zegt wel iets, zo'n eerste wedstrijd na de winterstop. Daar zit je als trainer niet op te wachten. Ik kan me ook wel weer een klein beetje indenken dat Van Nistelrooy het wel mee vond vallen. Want die hebben we ook wel eens het veld uit zien komen. Nou, dat was Veerman een heel lief jongetje bij in dit geval. Maar ja, het is 0-0. Je moet als trainer wat. Je haalt een speler eruit. Dan zit je gewoon niet te wachten op iemand die heel erg boos is. En die zal misschien 10 minuten later hebben gedacht, joh, dat kan ik beter niet doen. Maar doe dat nou niet. En dan moet ik nog wel eens denken aan Hakim Ziyech, die ik ooit een keer interviewde. En die zei, als ik zo het veld uitkom, toen had Veerman het nog niet gedaan, dan is de wereld te klein. Maar Jurgensen deed het een keer bij Van Bronckhorst. En toen zei iedereen, ja, nee, Jurgensen is teleurgesteld. Hè? Als een spits niet scoort, is hij teleurgesteld. Dan ben je boos als je het veld uitkomt. En daarin wordt dan vaak wel een beetje met twee maten gemeten. Want als Tanane zo het veld uitkomt, dan zijn we allemaal over de zeik. Maar Joey Veerman, Volendamse jongen, leuk in de interviews. Hè, aardige jongen, de jongen die ook het potentie heeft om het Nederlands elftal te halen. Die is boos op zichzelf. Nou, dat vind ik echt een beetje te makkelijk. Ik kan me voorstellen dat Van Nistelrooy, als hij het nu terugkijkt, dat hij denkt, ja, die vraag van Milan van ESPN was heel normaal. Er was wel misbaar. Hij heeft ook met zijn armen staan zwaaien. Die heeft hij waarschijnlijk gemist. Ik had daar misschien anders op moeten reageren. En ik ben niet blij, maar dus ik denk toch dat Fred Rutte en Nistelrooy hem toch van de week even bij ze bij zijn oren pakken, hoor.
Was het niet zo dat Ziyech toen ook in datzelfde interview zei dat Ten Hag toen tegen hem had gezegd: luister jongen, wat er ook gebeurt, weet dat de camera's altijd op jou staan. Dus hoe je ook reageert, dat bepaalt eigenlijk jouw toekomst. En als je daar met veel misbaar gaat staan, is dat het beeld dat alle clubs in de wereld van je hebben. Ja. Dus het moment dat je daar gewoon omdraait en weet die camera's tot ermee, ik loop gewoon weg en ik geef mijn ploegenmaat, wens ik veel succes, ook al baal je. Was het toch Ten Hag die dat zoiets had gezegd tegen hem ook?
Ja, ik weet niet of het in hetzelfde interview was, dat kan ik me niet zo haarfijn herinneren. Het is ook al een tijd geleden, maar daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Iedereen kijkt mee en er zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ja, bij ons doet hij dat niet. Maar dat zegt wel iets over een speler als die zo het veld uitgaat. Ik kan me ook wel voorstellen dat het natuurlijk niet in je opkomt op het moment dat je gewisseld wordt en je wordt daar heel boos om, omdat je zelf denkt dat je een weergaloze wedstrijd speelt. Dan kan Maarten beter beoordelen dan ik of het terecht was of niet die wissel. Maar dat je dan niet denkt, ja, wacht even, nou moet ik even normaal doen. Want als Chelsea meekijkt en die vinden dat misschien vervelend als ik dat doe. Dus zo werkt het ook niet. Maar naar je ploeggenoten toe, naar je trainer toe, die het beste met hem voor heeft, die hem opstelt waar die wil spelen. Ja, dan moet je die teleurstelling gewoon heel snel wegstoppen. Het staat 0-0, jij hebt die wedstrijd ook nog niet beslist. Ja, dan kom je wel eens aan de beurt.
Maar dat laatste, maar dat is het. Als nou Veerman de man is die het altijd beslist voor PSV en dan steeds wordt gewisseld na 79 minuten. Ja, oké, maar dat is niet zo.
Nee.
Dus ik ben ook wel, toch wel benieuwd hoe Ronald Koeman daar dan naar kijkt. Die zat op de tribune in Eindhoven. Nou, dat is natuurlijk een trainer die ook kijkt van, nou, veel bij het Nederlands elftal zal hetzelfde blijven, omdat nou eenmaal het arsenaal niet groter is. Maar Veerman kan eventueel een speler zijn waarvan je denkt, ja, nou, dat wil ik wel eens zien. Maar ja, als dit dan weer de eerste indruk is, met het bondscoach op de tribune, ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het een beetje, ja, een beetje mager op zo'n moment. En dus ja, goed. Het is niet de eerste keer. En het past ook wel een beetje bij het karakter waarschijnlijk.
Ja, maar hij was gewoon teleurgesteld in zijn wedstrijd, hè jongens. Laten we het niet groter maken dan het is. Hij baalde gewoon dat hij de wedstrijd niet beslist had.
Nee. Ja. Oh, dat zei, ja, het is goed met je. Ja.
Het is goed met je ook, ja. Ook dat nog, ja. Goed, nou ja, maar gaan kijken wat PSV nog gaat doen. Brands zal in ieder geval gekeken, die zat op de tribune, die zal wel gekeken hebben. Die zal misschien wel gezegd hebben, jongens, misschien moet toch ergens iets. Hè?
Ja, maar PSV, het is eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk moet PSV niemand meer halen, want financieel, ik bedoel, het is toch ook wel een beetje een raar signaal dat je dan, je moet verkopen, nou dat is gebleken, dat doen ze dan. En dan vervolgens dan toch maar weer half weer dat geld uitgeven. Ja, dat is ook maar weer half dan. Ja, ze hebben gewoon toch van de zomer al gedacht, El Ghazi erbij, hè? Op papier klinkt dat goed. Nou, die is nu volledig basisspeler. En daarachter zou
Savio,
precies, die is gehaald. Die, een half jaar, ja, die hoefde er niet meteen te staan, dat was duidelijk. Maar dat zou nu de volgende moeten zijn die zo eens een beetje aansluit. Ze hebben eventueel Saibari nog. Hè? Niet dat hij op die positie moet spelen, links of rechts buiten. Maar daar heeft hij in ieder geval op rechts wel gespeeld. Dat is ook een jongen die je nog, hè, vanuit je eigen jeugdopleiding naar boven hebt gebracht. Dus ja, dat is toch een beetje de positie waar PSV in zit. Ze vinden die leuk in Eindhoven supporters, maar het is wat het is. Roger Schmid had het natuurlijk allemaal wel goed gezien. Die zag dat PSV financieel en Europees geen stappen zou gaan zetten. En die heeft gedacht, ja weet je, in Nederland, ik word hier al afgezeken. Ik ga dit gaat gewoon niet veranderen. PSV wordt niet structureel beter. Dus ik voor mij is hij hier niks te winnen na dit seizoen. En die heeft het goed gezien om weg te gaan. Zo is het een beetje. En Van Nistelrooy, ja, die zegt dan wel terecht. En logisch ook, van luister, ik voel me niet bekocht. Want ik wist waarvoor ik tekende. Nou ja, dat is dit. Maar omdat de Eredivisie nu zo in elkaar is geschoven, maakt ook PSV echt nog wel kans dit seizoen.
Goed, gaan we naar de laatste
minder door de Gakpo weg, dat klopt.
Oké, dan gaan we door naar de laatste stelling van deze podcast.
Goed, Weghorst! Tribünden ayakta, Dolmabahçe'de, tribünlerde, Weghorst son paye çalıyor, sesler yükseliyor, Weghorst taraftarın önünde, böyle seviniyor.
Weghorst on fire, zo klonk het in Turkije na de goal van Weghorst dit weekend. Tenminste, de laatste goal misschien wel voor Beşiktaş. Daarom, stelling 4, Mikos. Weghorst naar United is volkomen logisch.
Nee, natuurlijk niet. Oh. Er is toch niemand die dat in het recente verleden of wat verder terug heeft gedacht. Daar komt hij ooit nog terecht. Kijk, je moet het even uit elkaar trekken. Hè? Als die jongen daar kan tekenen.
Ja.
Voor weet ik voor hoeveel jaar of voor hoe kort ook. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor die jongen. Dus dat zou prachtig zijn. Hij heeft op het WK heeft hij ook op een bepaalde manier zijn rol bewezen. Maar je kunt je wel afvragen of nou de grootste club Een van de grootste clubs op aarde met een scoutingsapparaat. Ik ken toevallig een aantal van die scouts en ik weet hoe ze werken. Het is ongelooflijk. Ze brengen elke wedstrijd in beeld, kijken alles na. Als je dan tot Wout Weghorst komt, omdat je dan dat een ontbrekende schakel vindt, dan zegt dat ook wel iets over je club, over je opleiding, over de manier van scouten. En ja, dat klinkt misschien vervelend voor Weghorst en zo is het helemaal niet bedoeld. Maar we hebben het over Manchester United, wat verder moet. En dat komt dan uiteindelijk bij Wout Weghorst terecht. Ja.
Maar dat is toch gewoon de keuze van de trainer, die gewoon heeft gezegd, precies, ik heb nu een lange spits nodig, een lange man nodig. De scouts kunnen iedereen aandragen, maar ik weet wat ik aan Wout heb.
Ja, ja, nou, er is nog wel markt voor de lange man. Hè? Want Ajax haalt er ook een van 10 miljoen uit Pisa. Dus als je niet echt super getalenteerd bent, maar je doet heel erg je best en je kunt in de slotfase. Ik denk dat ik misschien iets te vroeg geboren ben, Etienne, met mijn lengte.
Ja, met jouw lengte had jij inderdaad had jij een hele aardige spits kunnen zijn. Inderdaad voor, nou, die bootje top os. Helmut Sport.
Maar die komen niet in de 16.
Maar jij bedoelt ook de Stormer dan. Ja, ja, oké. En als 10 minuten voor tijd, storm er dan maar in. Huppakee.
Ja, tanden eruit. Ja. En dan
gaan.
Nee, maar ja, ik snap het wel. Omdat Ten Hag zit, dat ze aan weg wordt.
Ik probeer jou niet als een soort Engelse voetballer voor te stellen. Die nu met tanden eruit. Dat je ineens 3 tanden mist, Gauwkamp. Maar dat is.
Nee. Alle tanden zitten er nog in. Ik kon wel redelijk kop, Etienne. Je zit me nou weer uit te lachen.
Je was toch wel een redelijke begaafde voetballer?
Nou ja, begaafd. Ik ben niet hoger gekomen dan het amateurniveau.
Nou ja, maar voor het amateurniveau, laat ik het zo zeggen dan.
Dus ik wil mezelf hier helemaal niet als een geweldenaar neerzetten. Maar het is inderdaad zo. De markt voor de wat forse, stevige spits, Stormram, die is er wel. En tuurlijk, Ten Hag, Weghorst, maar... Ja, als er dus een Portugees had gezeten, hadden we een grote Portugese spits gehaald als Stormram. Het is allemaal wel een beetje mager, toch?
Maar wacht even, Haaland naar City, dat is een grote. Núñez naar Liverpool is ook een grote, kopsterke spits.
Ja, nou, Haaland maakte in de eerste 60 minuten al 6.
Maar weet jij nou wat, wie weet wat Wout bij United doet? Weet jij? Nee, maar het is wel een beetje de tendens voorin om toch ergens...
Nee, maar je snapt toch wel wat ik bedoel. Ik snap heus wel dat hij... En ik gun het die jongen van harte. En het liefst zou ik hebben dat hij daar invalt en meteen 3 keer scoort. Dat zou hartstikke leuk zijn. Maar Manchester United, wat dan bij Besiktas aan moet kloppen. Want we hebben een ontbrekende schakel en het wordt Wout Weghorst.
Ja, Burnley officieel zelfs nog, hè, waar ze moeten aankloppen.
Ja. Allemaal wel een beetje te mager, denk ik. Maar goed, ja.
Hoe heb jij dat bericht gekeken, Maarten?
Ik zat er zo naar te kijken dat Van Gaal heeft destijds in 2014 een heel hoop eredivisiespelers meegenomen naar het WK. En er hebben een aantal hebben daar best nog een leuke transfer gemaakt, omdat ze op dat WK hadden meegedaan. En nu had hij ook Weghorst meegenomen naar het WK. Ik denk dat wij allemaal, alle drie, ja, ik had het niet meegenomen, zeg ik eerlijk. Mikkels, ik denk het eigenlijk ook niet.
Nee? Ja, nee, ik had het wel meegenomen.
Als je Luc de Jong hebt... Neem je dan 2 van die types mee? Ik had gedacht, die neemt bijvoorbeeld Danjuma mee of noem eens wat, voorin nog. Maar goed, ik wil maar zeggen, Van Gaal neemt hem mee en geeft hem dan ook nog een rol. En dat speelt natuurlijk toch ook wel een beetje mee in het feit dat hij dan na zo'n WK toch een beetje in de picture staat. Er zijn misschien mensen bij United die dan zeggen, ja, trainer, als jij hem wil, ja, die viel wel op het WK in de tijd dat hij meedeed. Dat scheelt dan toch ook weer. Dus ja, zo zat ik ernaar te kijken. Van dan heeft dan toch op zo'n WK meedoen. Ja, dat heeft dan toch ook wel weer effect misschien op de kansen voor je op zo'n transfermarkt.
Op het draagvlak, denk ik. Want ik denk
op het draagvlak?
Dat, ja, precies. Ten Hag zal er wel los van staan. Maar die kan inderdaad wel zeggen, ja, kijk, Van Gaal deed dit.
Nou ja, precies. En dat is dan toch weer ja, noem het maar ook wel weer grappig hoe dat dan kan werken.
Ja.
Het was trouwens,
dus zo keek ik ernaar een beetje.
We gaan eens kijken hoe dat gaat lopen de komende dagen. Het is nog niet officieel, maar zoals Weghorst het publiek in Turkije gedag zei. Zij eigenlijk al voldoende, zeg maar. Hè? Zwaaiend naar hun met, joh, bedankt met die goal met links.
Maar zo gaat hij elke wedstrijd het veld af, hè? Maar ze zijn alles enthousiast natuurlijk, hè? Dus het is daar ook voor geen conclusies uit te trekken, hoor. Maar Wout, volgens mij niet. Krijgen natuurlijk wel eens klachten, hè? Dat we het dan over Ajax, Feyenoord, PSV hebben gehad. En dan krijgen we natuurlijk altijd klachten uit Arnhem en uit... Uit je eigen Woudestein, Deventer.
Van Dokken en de Roosstadion heet dat tegenwoordig, hè, wat je Woudestein zegt. Dat mag niet meer, hè? Krijgen ze weer boze berichten.
Maar je zal nu FC Groningen directeur zijn. En je verliest met 1-0 bij Excelsior, de eerste na de winststop met Dennis van der Rees. Eigenlijk een gok. Je kunt niet meer zeggen, nou Dennis, we doen het toch niet. Hè? Je zal de technisch directeur Fouke Boy van Cambuur zijn. En je haalt Ulte binnen en je denkt, nou, Die eerste wedstrijd naar de winterstop, bam, die winnen we meteen van Volendam. Zijn we daar in ieder geval af? 0-3.
Ja.
Ja, dan
daar wilde ik nog even naartoe, ja, naar deze wedstrijden, ja, onderin.
Ja, dat zijn toch wel even tikkies, hè. En Vitesse hebben we natuurlijk ook een beetje om gelachen in het begin van het seizoen. Ze hadden geen spelers en Letts, wat moest die nou? Maar Cocu haalt toch zijn puntjes, hè, bij Ajax uit.
Maar Cocu, ik heb hem natuurlijk bij PSV jaren van dichtbij meegemaakt. Ja, dat is gewoon een hele realistische trainer. En die zet het zo wel neer dat zou wel moeten lukken bij Vitesse. Om niet meer in problemen te komen.
Nee, ik vond het ook wel mooi dat nu Groningen naar buiten toe brengt. Dat ze het jongste Groningen ooit hebben neergezet. Ja, maar, alsof dat zo'n woord om dan.
Ook, het is voor je club toch ook eigenlijk wel vrij dramatische publiciteit. Als jij allemaal trainers benadert die zeggen: nee, daar heb ik geen trek in.
Ja.
Dat wordt echt heel ingewikkeld daar, hoor.
Nou, ik heb die wedstrijd zitten kijken, hè, zoals jullie begrijpen, onder de heaters. Ja. En ik moet zeggen, de eerste 20 minuten, half uur, dacht ik, weet je, Groningen zet heel erg de beuker in ook. Maar die gingen echt, weet je, en daar had Excelsior niet van terug.
Goede kansen.
Excelsior, twee goede kansen, hè. Uiteindelijk waren er twee. Teken van
maar wel groot, hè?
Ja, maar daarna, moet ik zeggen, de beste kansen, ook tweede helft waren voor Excelsior in die wedstrijd. Die hadden gewoon die 1-0 ook wel op dat moment verdiend.
Klopt.
Ook wel zonder grootste spelen eigenlijk, want die hebben ook bijna geen doelpunten natuurlijk. Dat is een beetje het probleem onderin de Eredivisie, doelpunten maken.
Het voordeel van Excelsior is, die beginnen aan een seizoen en die weten, ja, dit is het. Hè. Ergens halverwege hebben we misschien 10 punten, we hopen ze snel te hebben. Dan gaan we naar de 15. En dan gaan we een beetje verder kijken. Die weten dit seizoen, het gaat tot de laatste wedstrijd. En als we het supergoed hebben gedaan, zijn we 2 wedstrijden eerder veilig. Ja, Groningen, die had dat ook kunnen weten. Want ja, die hebben ook geen super selectie. Maar die zijn, ja, als je nu aankomt met de jongste ploeg blijft niet in de Eredivisie. Daar kun je zeker van zijn.
Nee.
Dus dat wordt hem ook niet.
Ja, er waren wat ervaren spelers, geloof ik, ook nog geblesseerd bij Groningen. Dat is de andere kant. Maar ook voor Cambuur met Ulté binnenhalen en dan dit. Dat is natuurlijk ook wel. En hetzelfde gaat een beetje, ik moet ook zeggen, ik heb me wel geërgerd aan die trainer van Fortuna. Ik bedoel, ik weet dat het maar in de eerste helft dat theatrale langs de lijn, het slaan op een dugout, echt doe normaal. Dat gaat, op een gegeven moment is dat effect er ook weg, dat de spelers dan denken.
Ja, daar staat een trainer als René Haken lijnrecht tegenover. Hè?
Ja, die beweegt nog wel af en toe, maar weinig inderdaad.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel. Ja, voor mij is dat op dit moment voorlopig de Eredivisietrainer van het jaar. Want als je met Go Ahead 10 wedstrijden ongeslagen kan blijven. En dan ook nog nadat je een succestrainer bent opgevolgd. Hè, want laten we eerlijk zijn, we dachten toch allemaal, ja, van wonderen Go Ahead. Ja, dat is een soort wonder gebeurd. Dat gaat ze niet nog een seizoen lukken. En je doet dat dan, presteert nu dan zo. Ja, dat is echt wel heel knap, hoor. Met zo'n ploegje. En ze doen het echt keurig. En als je dat dan afzet tegen inderdaad Fortuna, de adrenaline spuit uit je oren. Nou, nee, dat wordt moeilijk.
Ja, ondanks dat er bij Fortuna natuurlijk genoeg geld is. Goed, volgens mij zijn we er redelijk. Ja, moeten we nog Vialli even benoemen? Dat was natuurlijk wel een mooi eerbetoon in La Gazzetta ook. Was het 24 pagina's, geloof ik?
Ja. Ja, heel triest natuurlijk. Ja. En met terugwerkende kracht die beelden met Mancini, hè, nadat ze die prijs wonnen. Ja. Dan krijg je toch het gevoel dat zij wisten wat er natuurlijk op niet al te lange termijn aan zat te komen. Dus het was niet alleen het vieren van een prijs, maar ook die vriendschap die ze dan samen hadden. En dat het misschien hun allerlaatste kans was geweest. Ja, het is diep treurig natuurlijk. Ik had zelf niet het idee, als je iemand dan weer terug ziet keren, was al ziek bij zo'n nationale ploeg, dat je dan denkt, ja, dat komt wel weer goed. Hè? Maar dat is dus blijkbaar verkeerd ingeschat. Ja, heel triest. En dan, als je dan de beelden voorbij ziet komen, ja, het waren 2 geweldige spelers natuurlijk, Mancini en Vialli. Maar Vialli, ja, schitterend. En ook al die eerbetonen van al die andere grote spelers uit de wereld, dat vind ik wel mooi, hoor.
Weinig interlands zag ik ook, 58. Ik zag ergens, ik dacht, nou, dat vond ik, ten opzichte tegenwoordig heeft iedereen 100 interlands. Met Vialli als spits, zou je toch denken, die heeft er.
Ja, maar, toch? Ja, maar goed.
Zijn er wel 48 meer dan jij, Etienne Verhoef?
Nou, nee. 58 meer, kan ik je
58.
Vertellen.
58? Ja,
je had
er geen
10.
Nee,
ik had er net
geen 10.
Iedereen heeft er wel 10, dacht ik nog.
Ik ben nog niet in de tijd van Marco van Basten gedebuteerd. Toen was ik net te oud. Anders had ik het misschien nog wel kunnen redden.
Hij komt nog wel uit een periode dat er niet zo heel veel werd gespeeld. Nee, wel meer dan tijd van de 70's, de jaren 70.
Maar bijvoorbeeld Van Basten is natuurlijk door zijn blessure ook, maar die heeft er ook maar 58. En ik denk Gullit heeft er volgens mij in de 70 of zo. Dat is ook niet bijzonder veel. Dus
een veel goede spitsen, hè, had Italië in die
ja, zeker. Ook dat. Soms, ja. Ik vond dat verhaal van, er werd een verhaal verteld de afgelopen dagen ook, dat hij had zijn chemokuren gehad en toen belde hij Mancini op. Ja. Om de Mancini was bondscoach geworden en om dat te zeggen, joh, weet je, ik heb die, de Mancini zei, ik wist al lang dat je aan de chemo zat, weet je, ik als bondscoach van Italië hoor je alles te weten. Maar ja, kom langs, dan drinken we een kop koffie en dan zijn we gewoon weer vrienden zoals altijd. Ja. Ik vond dat, dat hoe dat verhaal ook, weet je, hoe hij dat vertelde, Mancini, maakt me niet uit, maar dat vind ik een prachtig verhaal, weet je, dat dat zo, ja, want het is goed zo, we zijn vrienden, kom binnen.
Ja, daarom. Dus het is nu wel weer even genoeg geweest met dode ja, grote spelers, ja, vind ik.
Ja, dat denk ik ook, ja. Voorlopig ja,
is weer... Pelé was nog december, hè? Want anders...
Ja, maar die was dit weekend herdacht. Dus ja, nee, ook in de Eredivisie, overal minuut stilte natuurlijk.
Nee, maar anders hebben we de spits voor het de overleden elftal voor het komend kalenderjaar al binnen. Want een betere zal het toch niet snel, hoop ik niet, maar...
Nee, nou ja, goed, laten we dat in ieder geval hopen. Dat ze voorlopig even weer onder ons blijven. Jongens, dank voor deze podcast voor vandaag. Morgen een nieuwe met Sjoerd. Ik wens jullie een mooie dag.
Joep. Ja.